ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Bedankt om deze podcast te steunen. Als je boeken online bestelt, doe dat dan via de website wimoosterlink.be. Daar vind je de show notes van elke aflevering. En in die show notes staan telkens links naar alle boeken, de drie boeken die we noemen, en alle andere boeken die voorkomen in de aflevering. En als je de boeken bestelt via die link, krijgt de podcast daar een klein percentage op. Dankjewel om dat te doen. Mijn gast in deze aflevering is Fleur Pirets, geboren in 1973. Schrijfster, kunstenares en activiste. In haar eerste boek, Julian, van een aantal jaar geleden, schreef ze over haar vrouw, Julian, met wie ze als kunstproject wilde gaan trouwen in alle landen waar het homohuwelijk op dat moment toegelaten was. Maar na 4 plaatsen en 4 huwelijken kreeg Julian de diagnose van een agressieve kanker. Ze stierf in januari 2018. Het recentste boek van Fleur Pirets op het moment van ons gesprek heet Heerlijk Monster en gaat over een roadtrip op basis van het boek Carol van Patricia Highsmith. Ik zocht Fleur Pirets op in haar appartement in Antwerpen, waar ik verschillende boekenrekken zag staan meteen en ook nog heel wat boeken op tafel. We gingen aan tafel zitten om te praten. Ze vertelt over de kunstboeken die bij haar moeder in Spanje staan, over haar e-reader die ze tegenwoordig enthousiast gebruikt, over de verfilming van haar boek Julian. Het gaat over de vertegenwoordiging van vrouwen, zwarte mensen en gay mensen, over queer tijd en over hoe haar eigen puberteit eigenlijk pas begon op haar 40ste. En ze vertelt haar geheime droom, dat de bibliotheek van Antwerpen helemaal van haar is. Goeie droom. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan dus in die show notes op de website wimoosterlink.be, telkens met een link naar het boek erbij. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Fleur Pirets.
Ik woon hier in Antwerpen, op het Zuid. En boven heb ik mijn werkkamer en mijn slaapkamer en mijn badkamer. Dus het is een beetje een soort duplex dingetje.
En hier staan er al boeken. En boven staan er meer boeken of minder boeken?
Is er nog een volledige wand. En ik krijg daar eigenlijk vrij veel stress van, moet ik zeggen. Omdat ik woon hier nog maar 3 jaar. Toen ik met mijn vrouw ging gaan trouwen in alle landen waar het mocht, hadden wij dus elk 1 koffer. Wij hadden al onze spullen verkocht. Maar toen ik dit appartement dus huurde, had ik al bijna alles is geleend. Mijn tafel, mijn stoelen, is allemaal. Maar nu woon ik hier dus al 3 jaar. En dit en boven zijn de boeken die ik al heb verzameld op 3 jaar tijd. En dan denk ik, dit kan echt niet.
Ik zie er hier al tamelijk veel.
Dat is gigantisch. En boven is het nog eens het dubbele dat er staat. Dus ik ben terug op e-reader gaan lezen, omdat ik dacht van, dit kan echt niet. Want stel dat ik morgen bijvoorbeeld naar Timbuktu wil verhuizen, dan kan dat. Dan moet ik daar iets mee terug. Dus dan kan ik niet gewoon 1 koffer terugnemen en vertrekken, maar dan moet ik mijn boeken stockeren of weet ik veel. En daar heb ik echt allemaal geen zin in. Dus dan denk ik, terug op e-reader gaan lezen. Ja. Wat natuurlijk wel jammer is, want het is ook wel heel fijn om een boek vast te houden.
Ik weet uit wat ik gelezen heb voor jouw boeken, dat je niet zo honkvast bent. Dus van die boek toe, dat zit er concreet.
Zou kunnen
eigenlijk. Maar dus, hoe komt het dan dat je zo snel zoveel... Hoe gaat het dan? Koop je zo vlot? Of hoe?
Ik had het gevoel dat ik wou nesten. Ik ging naar New York vertrekken vlak voor corona uitbrak. Dus ik dacht, corona breekt uit, goed, dan ga ik mijn nieuwe boek schrijven, ga ik nieuwe lezingen schrijven, ga ik echt zo die tijd gebruiken om rustig thuis te zitten. Want eerlijk gezegd, ik heb zo gigantisch veel gewerkt die jaren ervoor dat ik dacht, ik was eigenlijk helemaal op. Mm-hmm. Dus ik was eigenlijk zo een beetje egoïstisch opgelucht toen de...
Tot corona.
Ja, maar erg, hè. Het is wel heel erg. Maar dat was wel dat ik dacht van, nu kan ik gewoon eens even thuis zijn en zo'n beetje schrijven en zo wat op mijn eigen zitten. En op een of andere manier heeft dat zo een soort nestdrang aangewakkerd, waardoor ik dan boeken ben beginnen kopen, kunstboeken. Ik krijg natuurlijk ook gigantisch veel boeken. Heel veel van de boeken zijn ook studiemateriaal, want mijn boeken zitten vol met research en ja, dan plak ik en onderstreep ik. Dat zijn echt zo... Ja, dus bij mij zijn dat echt tools.
Werkboeken echt zo.
Ja, ja, ja. Dat is ook romans. Dat zijn echt zo... Dan denk ik ineens... dat is een leuke denkpiste. Die moet ik eens uitwerken. En dan kleef ik daar een sticker in. En dan ga ik daar weer mee verder. Dus dat is natuurlijk wel vervelend op e-books. Want ja, dat kan niet. Je kunt wel aanduiden natuurlijk. Maar je hebt niet iets visueel waar je dan naartoe terug.
Maar mensen zeggen, als ik mensen over e-books hoor, zeggen ze dat het gemakkelijker is. Omdat je net zo kan bijvoorbeeld stukken doormailen of zo. Maar ik heb dat nog nooit gedaan.
Dat kan, inderdaad. Maar het vervelende daar is dat... Ja, je kunt er wel notities bij schrijven. Maar... Ja, deze boeken zitten bijvoorbeeld ook vol met post-its, waar ik dan zelf dingetjes bij schrijf. En al. Dus het blijft wel zo freubel, hè? Maar het is wel heel tof om dat te doen. Maar kijk, ik ga terug naar e-reader. Dat is minder fijn, maar na 2 dagen ben je dat ook weer gewend. Onlangs was ik zelfs aan het tikken in een echt boek om de bladzijde om te slaan. En ja, zover zijn we dan ook weer. Dat is kei belachelijk. Maar,
en dan betrap je jezelf daarop zo, hè?
Oh, en dan, dan denk ik echt, Leo, ga onnozelaar. Dus,
Zeg, en je zei in het begin dat je vooral kunstboeken kocht, dan zei je...
Ik heb heel veel kunstboeken... bij mijn mama in Spanje staan eigenlijk al mijn kunstboeken. Die heb ik daar gestockeerd toen we vertrokken. En die wou ik echt niet achterlaten. En ja, ik vind kunstenaar, dat zijn zo de seismografen van de tijd. Hè. Dat is, die hebben niet noodzakelijk de juiste antwoorden, maar die stellen wel de juiste vragen. Mm-hmm. Dus als ik sommige stukken van de geschiedenis niet begrijp, dan eerder dan naar de geschiedenisboeken te gaan, ga ik naar wat de kunstenaars in dat tijdsbestek hebben gedaan. Mm-hmm. En daar leer ik eigenlijk veel meer over, omdat het is natuurlijk ook zo, geschiedenis is dat is gecureerd. Hè? Dat zijn witte mannen die ooit hebben beslist wat er in de geschiedenisboeken werd geschreven, wat er werd bewaard in de archieven, waardoor vrouwen, mensen van kleur, queer personen zijn bijna onbestaand hè, in de geschiedenis. Dus vandaar vind ik het altijd veel interessanter om naar de kunstenaars te gaan zoeken en graven en zien wat er daaraan bewegen was. Ja.
En staat er dan een hele kast bij jouw moeder in Spanje dan? Of hoe moet je dat voorstellen?
Dat is zelfs een volledige boekenwand.
Wat?
Ja, dat is gruwelijk eigenlijk. Dat is, Nu, anderzijds denk ik ook, ik koop heel weinig spullen, want ik ben niet materialistisch. In tegendeel, ik krijg heel veel stress van spullen, want je moet daar iets mee. Dat is, je kunt niet zomaar vertrekken. Je moet dat dan weggeven en wie wil dat dan? Hè? Dat soort dingen. Maar boeken, dat is zo het enige dat wel een soort constante blijft. Ja. Dat zijn de spullen die ik dan heb.
Goed. We gaan eens kijken naar de 3 boeken die je gekozen hebt.
Ja.
Wat is jouw eerste boek?
Dat is Zami, A New Spelling of My Name, van Audre Lorde. Mm-hmm. Heel interessant boek. Vooral ook omdat ze het biomythography noemt.
Wat? Sorry?
Biomythography.
Dus biomythografie, als biomythografie. Ik het meteen vertaal.
Voilà.
Okay. En wat is een biomythografie?
Wel, het is eigenlijk een soort gemythologiseerde biografie. Wat eigenlijk volgens mij elke schrijver doet. Dat iedereen schrijft over zichzelf en giet daar een romantische saus over. Zij heeft dat nu zo genoemd, dus ik vind dat wel grappig. Maar waarom ik dit boek heb gekozen, was voornamelijk... Ik heb dat gelezen toen ik heel jong was. En ik was zo gechoqueerd dat ik op school en in de bibliotheek en overal waar ik kwam, nog nooit boeken van zwarte mensen voor mijn neus had weten liggen. En ja, Hans, die Black Experience en... Ik kende daar echt letterlijk niks van. Ik kwam uit een dorp, ik kwam uit Celzaten of all places. En dan ben ik gelukkig wel, heeft mijn moeder mij wel gelukkig naar de kunstschool in Gent gestuurd. Maar ja, ik vond dat echt wel pittig dat ik nog nooit een zwarte schrijver had gelezen.
Mm-hmm.
Hoe erg is dat?
Mm-hmm.
Allee, ja, dus wij worden zo overspoeld eigenlijk. Nu is dat al, allee, ja, wordt dat min of meer wat rechtgetrokken. Maar wij worden zo overspoeld door dat ene verhaal, hè, dat ene mannelijke witte referentiekader, dat alles daarbuiten is. Ja, dat is er niet, hè.
En zij, Audre Lorde, is een zwarte vrouw?
Dat is een zwarte vrouw.
En wat is dan Zami? Gaat dat over haarzelf dan?
Of? Dat gaat over haar community. Dat gaat over hoe zij eigenlijk beweegt in de wereld. En wat ik heel interessant vind, is zij heeft, intersectioneel denken op een hele eenvoudige manier uitgelegd. Dus zij zegt van, kijk, ik word 1 keer gediscrimineerd omdat ik een vrouw ben. 2 keer omdat ik een zwarte vrouw ben. 3 keer omdat ik een lesbische zwarte vrouw ben. Dus intersectioneel denken, kruispuntdenken, is echt de erkenning dat sommige mensen op verschillende vlakken kunnen gediscrimineerd worden. En dat vrouwen van kleur anders gediscrimineerd worden dan ik, die wit is. Dus dat is een ganse... Ja, dat heeft mij zo op een andere manier naar de wereld doen kijken.
Mm-hmm.
Want dit zijn dingen die ik niet op school heb geleerd. Ik vraag mij af of mensen dat op dit moment op school leren. Ik weet het eigenlijk niet. Ik hoop het wel. Maar ja, ik ben toen echt heel veel... heel secuur gaan lezen na dat boek. Dat was voor mij echt wel een omslagpunt.
En wat ze jou geleerd heeft, is het punt van de discriminatie, het punt van de vertegenwoordiging van zwart, vrouw, gay of queer, dat die ondervertegenwoordigd is. Dat, is het dat of is het iets anders?
Niet dat het ondervertegenwoordigd is, want ja, dat is het.
Dat wisten we al.
Wisten we al. Maar gewoon puur dat idee van dat kruispuntdenken.
Okay.
Dat je inderdaad... Ik had nog nooit... Ik dacht, ja, je hebt racisme. Hè? Dus mensen van kleur, zwarte personen, worden gediscrimineerd om hun huidskleur. Maar ik had nooit gedacht van, daar kan ook het concept vrouw bij komen, daar kan ook het concept queer nog eens opgelegd worden, waardoor dat die effectief, zoals zij, 3 keer wordt gediscrimineerd langs verschillende kanten.
Ja.
En ja, als je werkt als activist of allee, ja, ik bedoel, die vorm van empathie is echt wel heel noodzakelijk om de wereld rondom ons te kunnen begrijpen.
Mm-hmm, mm-hmm. En wat heeft dat dan... Wanneer heb je het gelezen, weet je dat nog?
Maar ik denk dat ik al 17 of 18 was, hoor. Dat was echt laat. Dat was super laat.
Ja, laat. Voor zo'n boek is dat toch niet zo laat? Dat is niet zo makkelijk, denk ik.
Ja, ik vond dat deel laat, omdat ik... Ja, maar ik las sowieso als kindje heel veel. En dat ging eigenlijk... Ja, weet je, als kind was ik eigenlijk altijd bezig met mijzelf zo uit te vinden op papier. Hè. Vroeger was dat dan zo met wasco en mijn stukjes wol, dat ik mijzelf zo naast een planeet tekende of achter een bureau. Hè.
Ja.
Dus, maar ik creëerde echt zo... In retrospect weet ik nu dat ik echt zo mijn eigen verhaal aan het creëren was, omdat ik mijzelf echt letterlijk nergens in terugvond. Ik las heel veel boeken over grote families, vader, moeder, heel veel kinderen, de moeder die in de kookpotten stond te roeren. Zelf groeide ik op met een alleenstaande moeder die een hekel had aan koken. Allee, ja. Dan, tijdens mijn tienerjaren, was het dan Kreeftskeerkring van Henry Miller, Norman Mailer, die een hekel had aan vrouwen. De seksistische Beat Generation, die vonden dat vrouwen niet konden schrijven en eigenlijk niet echt bestaansrecht hadden. Dat was mijn... Daar werd ik mee opgevoed, ja. met dat soort boeken. Dus geen enkel boek heeft mij ooit verteld wat ik kon, waar mijn kracht lag, waar mijn grenzen lagen. Het enige dat ze mij vertelden was dat ik mijn mond moest houden en nafas moest doen. Dus als je dan een boek leest van vrouwen, van zwarte vrouwen, van queer vrouwen, dan denk je, oh my god, dit ben ik. Allee, ja, niet zwart natuurlijk, maar een soort herkenning van, kijk, die vallen daar ook buiten. En dan zit ik nog in een super geprivilegeerde positie. Hè? Want ja, als ik op straat loop, ik ben wit en ik ga door voor een hetero vrouw. Dus dan heb ik nog de mega luxe. Maar ik vond dat echt wel heel heftig dat dat soort boeken niet op mijn leeslijst van school stonden.
Ja. Is er dan iets je spreekt nu over een intellectueel bewust worden van dat intersectionele waar je van spreekt. Sectionele met CT, niet met X.
Ja.
Het gaat niet voor seks. Maar is daar, behalve dat intellectuele bewustzijn, is er ook iets gebeurd dat je daardoor beslist hebt om je leven daaraan te wijden, of dat je daardoor je anders gaan gedragen bent, of is daar iets gebeurd bij jou persoonlijk, of niet?
Goh, ik denk dat ik voornamelijk veel gerichter ben gaan lezen.
Ah ja.
Ja, dus het bleef wel op een soort intellectueel niveau, want ik ben echt zo, ja, ik ben heel laat uit de kast gekomen, ondertussen is dat nog maar 10 jaar. Dus daarvoor heb ik gewoon heteroseksuele relaties gehad. En het is eigenlijk pas de grote verandering in mijzelf is eigenlijk pas gekomen door verliefd te worden op een vrouw. Omdat je dan op een gegeven moment je weet wel dat gay personen gediscrimineerd worden, maar op dat moment, als je zelf dan ineens verliefd wordt op een vrouw, dan staat je in het midden van een groep mensen die hun job verliezen omdat ze gay zijn, die kinderen die zelfmoord plegen om hun geaardheid, landen waar je niet eens hand in hand. En je weet dat allemaal. Als toen ik nog in heteroseksuele relaties zat, wist ik dat allemaal, maar ik had dat nooit ervaren. En dan ineens ervaar je dat en ja, dan moest ik daar iets mee. Maar dat vind ik, in retrospect vind ik dat wel pittig, dat ik denk van, amai, hoe heftig is dat, dat je eigenlijk pas iets doet heel luid als je het zelf ook ervaart. Dus blijkbaar zat ik met een soort rem, waardoor ik mij dan toch niet genoeg kon verplaatsen in andere mensen. Ook al las ik dat soort boeken wel.
Ja, ik denk dat dat niet zo raar is. Maar goed, dat algemeen wel is dat heel moeilijk is om je in iets te verplaatsen wat je zelf niet bent of meemaakt of voelt of op de grond staat van of zo, denk ik. Hè? Maar goed, dat weet ik niet.
Maar daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat wij effectief boeken lezen van queer personen, van vrouwen, van mensen van kleur. Gewoon omdat, ja, om ook eens dat andere verhaal te horen, die andere leefwereld. En misschien kan je u daar niet in verplaatsen, maar ja, dan weet je het alleszins. En dan kan je nog altijd zelf kiezen of dat je daar iets mee doet of niet. Want nu gaan ze die Zwarte Pieten-discussie die op dit moment gaande is en het N-woord dat terug wordt gebruikt. Dan, ik weet bijna 100% zeker als mensen dit soort boeken lezen, hè, van zwarte personen, dat ze dat ook gewoon niet meer doen. Dat ze gewoon denken van, oh, oké, nu snap ik effectief waarom dat dat. We moeten ook eens mekaars verhalen een beetje beginnen geloven, hè. In plaats van altijd daar een mening over te hebben. Of mening, hoe kan ik zeggen, oh ja, Zwarte Piet, dat kwetst toch niet? Dat kan ik toch niet zeggen? Hoe weet ik dat? Ik ben wit. Dus wat moet ik daarvoor doen? Ik moet gewoon luisteren naar mensen die mij dat vertellen en ik moet die gewoon geloven en zeggen van, oké, als jij dat kwetsend vindt, prima, dan doen we dat niet meer. Dat is geen rocket science, hè? Maar dat gebeurt zo weinig op dit moment. Of altijd al, maar goh, op dit moment zitten we echt zo in een hele heftige.
Ja.
Ja, is het overgangsfase? Is het een hele turbulente tijd, vind ik, op dit moment.
Ja, ja. Ik wil even naar je eigen boek gaan. Mm-hmm. Het ligt daar, Heerlijk Monster. Het ligt ook in mijn rugzak. Audre Lorde komt daarin voor, hè, in jouw eigen boek. En laten we het even hebben over jou. Vertel eens, want eigenlijk draait jouw eigen boek rond een boek. Hè? Het gaat over een boek. Vertel eens daarover.
Ja, dus ik ben eigenlijk uitgegaan van de premisse, van de vraag, ben ik als lesbische schrijvende vrouw verplicht om onze eigen verhalen te schrijven, omdat niemand anders het voor ons doet? wat ik eigenlijk daarnet het helemaal heb zitten uitleggen. En daarom heb ik Carol, het boek van Patricia Highsmith, genomen. Dus Patricia Highsmith is bekend vooral van Strangers on a Train of The Talented Mr. Ripley. Zij heeft één lesbische, dus naast al haar thrillers, heeft zij één lesbische roman geschreven in 1952. En dat was de allereerste lesbische roman die goed afliep. Voor die tijd, elk lesbisch verhaal, of de vrouwen sprongen van een brug, of ze werden krankzinnig, of ze werden terug hetero.
Gered door een man.
Ja, gruwelijke eindes hadden die boeken.
Gered door een man.
Ja, gruwelijke eindes.
Daar gaan we niet aan denken.
Dus ik dacht, dat is eigenlijk wel goed, want... bedoel, mijn boek is geen autobiografie, hè? Dus mijn hoofdpersonage is wel een schrijvende vrouw die haar vrouw is verloren, maar daar eindigt het. Dus zij gaat echt zo op zoek naar, oké, wat nu in het leven? Wat moet ik doen? Welke verhalen moet ik vertellen? En ik dacht, dat is eigenlijk wel heel tof om dat boek van Patricia Highsmith, dus Carol, te gebruiken, omdat dat ook zo'n omslagpunt in de geschiedenis was. En in het boek, ja, de meeste mensen kennen eigenlijk eerder de film. Denk ik, hè, met Cate Blanchett en Rooney Mara. Maar in de film gaan dus Carol en Therese, haar love interest, gaan dus op een roadtrip. En ik heb mijn hoofdpersonage dus gaan die roadtrip laten doen, laten rijden. En onderweg komt ze dus de vrouwen tegen op wiens schouders zij eigenlijk staan. Hè, haar mythologische grootmoeders die ervoor hebben gezorgd dat zij staat waar ze kan staan. Want dat is ook iets wat heel veel mensen vergeten natuurlijk. Hè. Wij hebben als vrouw een bankrekening, wij hebben stemrecht, omdat andere vrouwen dat voor ons hebben gedaan. Hè. Allee, ja, zij hebben ervoor gezorgd dat wij dit allemaal hebben. Dus ik ben altijd heel nieuwsgierig naar wie zijn de vrouwen die ervoor hebben gezorgd dat ik nu kan doen wat ik doe.
Ja. En in het boek zie je een aantal parallellen eigenlijk. Hè. Je ziet eigenlijk, bijvoorbeeld het leeftijdsverschil tussen de twee vrouwen, komt dan ook in het boek voor.
Ja.
Het lijkt ook een soort, voor het hoofdpersonage, een soort persoonlijke...
benieuwd wat je gaat zeggen.
excuseer als het slecht is, maar een soort persoonlijke... seksuele bevrijdingstournee of zo.
Oh my god! Dat is wel heel grappig.
Maar het is wel een beetje waar, hè?
Ja. Goh. Heb je het boek al gelezen?
Ja.
Ja? Ik leg queer tijd uit, hè, in het boek.
Queer tijd?
Queer tijd. Tijd voor... heteroseksuele mensen loopt anders dan tijd voor LGBT-personen. Het verschil daar is, als je gewoon straight bent, heteroseksueel bent, dan komt je leven met een soort van blauwdruk. Uh-huh. Ik zeg uiteraard niet dat elke hetero-persoon dit doet, hè? Absoluut niet. Maar dat is iets wat iedereen voor u al heeft gedaan. Dus je gaat, je hebt een vriendje, je gaat samenwonen, je gaat een huis kopen, kinderen, twee auto's, vermetten bouwen, noem maar op.
Het woord vermetten is hier heel belangrijk in deze.
Heel belangrijk, ja, ik hou van vermetten. Ik vind het zoiets heel jaren 70, dat is heel tof. Tom Ford in A Single Man, dat is een vermetten, hè? Allee, enfin...
Queertijd, dus ja.
Queertijd.
Ja.
Dus, zoals ik zei, ik zeg niet dat elke hetero persoon dit pad volgt, maar het is er wel. Die verwachtingen zijn er wel en die moeten geadresseerd worden.
En er is ook een makkelijke blauwdruk om te volgen.
Voilà. Ja. Als queer persoon moet je je leven anders vormgeven, want die verwachtingen zijn daar niet. Mm. Wat natuurlijk wil zeggen, iemand die bijvoorbeeld tot zijn 60ste in de kast zit, die gaat gans die tijdslijn helemaal anders beleven. Mensen die in transitie gaan, die moeten misschien 2 jaar wachten op hormonen of op hulp of weet ik veel. Dus queer tijd is echt iets anders, waardoor dat toen ik mijn vrouw ontmoette, 10 jaar terug, werd ik daar gigantisch verliefd op. Maar dat was wel het eerste meisje waar ik verliefd op werd. 7 jaar later is zij gestorven. Daarna ben ik gaan daten, maar dat was mijn puberteit. Hè? Omdat ik wist ten eerste, viel ik nog wel op vrouwen? Want ja, zij was de eerste vrouw waar ik op was gevallen. Dus misschien was zij de uitzondering. Kan. Het moment dat ik door had van, oké, ik val dus echt wel op vrouwen. Ja, dan moest ik dat ook nog gaan uitzoeken. Want zij was ook de enige waar ik ooit mee had geslapen, waar ik ooit mee had samengewoond. Dus hoe werkt dit? Dus dat bedoel ik met queer tijd. En wat jij dan zegt, inderdaad, die seksuele zoektocht heeft daar inderdaad mee te maken, omdat ik ben, bij wijze van spreken, op mijn 47 in mijn puberteit geraakt.
Ja. Wat je zegt van die queer tijd, ook in je boek beschrijft, is inderdaad dus, er zit een enorme, sowieso bijna een enorme vertraging op. Hè?
Ja.
Alleen al dat, hè, los van andere dingen nog. Alleen al dat je eigenlijk later ja, met alles begint. Zo, hè.
Ja.
En je hebt dat ook zo, zelf ook zo, ja, uiteraard zo aangevoeld.
Hè, ik heb dat heel hard aan ervaren. Ja. Ja. Net zoals ik, dus, maar ook op alle vlakken. Hè. Dus zowel op het vlak dat ik dan verliefd werd op een meisje, maar dat is ook op vlak van activisme, dat ik eigenlijk heel laat mijn soort van purpose in life heb gevonden. Dat heeft ook heel lang, allee ja, heel lang geduurd. Ik ben het nu wel aan het inhalen.
Ja, maar, je hebt al goed uit.
Maar ik heb wel het gevoel ja, dat ik effectief iets in te halen heb. Want ik zie mensen waar ik mee samenwerk van in de 30, die staan waar ik nu nog maar tussen haakjes sta.
Wat bedoel je daarmee? Wat is dat dan? Waar staan die dan?
Ja, die zijn bijvoorbeeld op hun 12 al uit de kast gekomen, waardoor dat die een veel grotere zelfzekerheid hebben, waardoor dat die hun werk ook al veel meer in die richting hebben vormgegeven.
Ja.
Terwijl ik ben daar zelf nog maar 10 jaar mee bezig. Plus natuurlijk toen mijn vrouw stierf, wij werkten samen. Ja, ik was mijn job kwijt, ik was mijn huis kwijt, want ja, we hadden alles verkocht om in die 22 landen te gaan trouwen. Ik had letterlijk niks meer, ik zat volledig op een nulpunt. Dus ik ben van daaruit iets beginnen opbouwen, ik ben boeken beginnen schrijven, ik ben heel veel dingen beginnen doen, waardoor ik in mijn perceptie nog maar 5 jaar een carrière heb. Dus, maar dat is iemand van 25, 27, hè?
Ja.
Dus dat is heel raar. En ik snij mezelf daarmee in... Ik snij mezelf in de vinger?
Vingers?
Ja. Daarmee. Omdat bij mij moet alles natuurlijk zo snel mogelijk gebeuren. Ik ga naar... ik ben bijna 50. Dus alles moet echt wel zo... Ja, doordat dat zo laat is...
Je hebt haast.
Ik heb verschrikkelijk veel haast.
Voel je dat zo, ja?
Ja, maar ik ben ook kapot. Allee, ik ben zo moe. Ik werk zo verschrikkelijk hard. En ik doe zoveel omdat ik nog voor mezelf zoveel te vertellen heb.
Ja.
En zoveel te doen heb. Maar ik ben inderdaad niet meer 25, waardoor Hans mijn leven nog voor mij ligt. Dus ik moet mij best wel haasten.
Wacht, hè, ik ga iets vragen. Natuurlijk heb je hebt daarvoor ook geleefd. Hè?
Ja, tuurlijk.
En je hebt natuurlijk, je was dan misschien niet ten volle de persoon die je bent.
Mm-hmm, die
als
ik
het goed uitdruk.
Ben, ja.
Maar je hebt toch wel geleefd. Wat heb je dan gedaan? Het is toch niet leuk om te zeggen dat dat tijdverlies was.
Nee, maar dat zei ik zeker
niet.
Nee, ik heb een heel schoon leven gehad. Allee, zeker. Ik heb zeker geen tijdverlies. Het was gewoon anders. Nu heb ik echt het gevoel van, ja, mijn basic needs worden echt wel vervuld met wat ik doe. En dat heb ik nooit gehad. Ik heb heel lang voor Jambers gewerkt, voor de televisiefabriek. Vond ik heel fijn om te doen. Maar ik heb ook voor een museum gewerkt. Ik heb een kunstgalerij gehad een tijdje. Dus ik heb heel veel fijne dingen gedaan. Superveel leuke dingen. Maar die gerichtheid die ik nu heb, ja die is wel sinds Julian pas gekomen.
Ja, dat is goed. Ja. Ja, ik ga ook iets drinken. Ik heb iets drinken van uw lekkere thee. Jouw eerste boek, Audre Lorde. met Zami, A New Spelling of My Name. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is eentje van Olivia Lang. Dat heet Ieder een lichaam, over verzet, verlangen en vrijheid. Mm-hmm. Mega interessant. Het is ook weer zo'n boek, je ziet het. Hè. Het
met briefjes tussen allemaal.
Kleurtjes en onderstreept. En
hoe heet dat? Zo van die, hoe heet dat nu? Zo van die,
haakjes. Nee, ja, van dit, zo, omgeslagen
ja.
hoekjes.
Ja, zo. Ja, ja. Zo, ja.
Ja. Ja,
wat van, is dit voor iets? Vertel eens.
Zij heeft eigenlijk onderzocht wat het wil zeggen om een lichaam te hebben. Dus om in een lijf te zijn, wat verlangen is, wat vrijheid is, fysieke vrijheid. Dus zij doet dat echt aan de hand ook van geschiedenis, van kunstenaars. Het is echt zo'n boek waar dat ik een... Ja, dat zijn altijd zo mijn favoriete boeken, waar ik dan een notitieschriftje naast liggen heb. En dan heb je een leeslijst van 15 boeken. Als je dit boek hebt dichtgedaan, denk je, oh my god, ik moet nog maar beginnen. Dus dat is ook een ding. Maar ja, ik heb daar ook weer zoveel van geleerd. En wat ik hierin een beetje heb bevestigd gezien, ik heb altijd zo gevonden van als, ook als vrouw, queer persoon en mensen van kleur, is uw bestaan aan zich is al bijna een politiek statement. En dat heeft ook weer een tijdje geduurd, dat bij mij helemaal rondgeraakte in mijn hoofd. Maar je lokt reacties uit gewoon door uw zijn. Gewoon door uw bestaan. En dat vind ik een heel heftige wel. Ja, en zij schrijft daar dus over in dat boek, wat dat is om dus echt een lijf te hebben, waar uw lijf voor staat.
Maar vanuit een gay of queer standpunt,
nee.
Of niet?
Nee. Nee, dus het gaat echt zo over... Ja, zij zoekt echt kunstenaars en activisten op uit de 20e eeuw die rond lijfelijkheid hebben gewerkt. Ze sleurt er echt letterlijk alles bij. Ze sleurt er technologie bij, artificial intelligence. Hoe denk je na? En wat is uw combinatie tussen uw hoofd en uw lijf? En het is niet echt in één zin uit te leggen, dit boek. Maar het is... Ja, de meeste van de boeken die ik nu mee heb, staan voor heel veel andere boeken ook. Okay. Dus Audre Lorde stond voor... dat je een ander verhaal moet lezen dan enkel dat witte verhaal. Dit boek ook. Dit boek staat voor de gigantisch vele boeken die ik lees, die dan linken leggen met andere disciplines, die naar kunstenaars gaan kijken, die kijken in de geschiedenis. En ik vind er is op dit moment zo een ganse stroming van vrouwen, het is niet op dit moment, maar op dit moment krijgen ze meer zichtbaarheid. Een ganse stroming van vrouwen die dat aan het doen zijn. Dat is zo Maggie Nelson, Rachel Cusk, Olivia Lang. Dus dat zijn allemaal zo van Deborah Levi. Allemaal zo vrouwen die zo op een soort van zoektocht gaan. En ik vind dat zo interessant, want die nemen nu echt mee. En die laten u mee nadenken over hun zoektocht. En ik lees op dit moment veel meer vrouwen dan mannen, omdat wat ik vind... Uiteraard, al die mannen heb ik vroeger al heel vaak moeten lezen op school, dus dan denk ik, ja, ik heb het ook wel al gehad. Maar dat is het grote verschil voor mij. Ik zeg natuurlijk, ik ga niet alles over één kam scheren. Hè. Laat ons dat even duidelijk zetten. Wat ik zo fijn vind aan schrijvende vrouwen, is dat ze u meepakken. En heel veel mannelijke schrijvers, die gaan het u even zeggen hoe het is. Terwijl vrouwen gaan zoeken. En die zeggen, wat vind jij er nu van? En dat vind ik zo interessant, dat zet mijn hoofd 100.000 keer meer open dan iemand die tegen mij zegt, van nu ga ik het u eens vertellen. Zo is het. En dat is iets wat ik heel hard probeer mee te nemen naar school. Ik doe heel veel guest lectures op universiteiten en zo. Dat is iets wat ik heel hard probeer mee te nemen. Toen ik zelf jong was, had ik er heel veel last van dat er op vooraan in de klas zo iemand stond die de waarheid in pacht had. En dikwijls dacht ik, ja, maar is dat wel zo? Allee, ja, dat... Nee, allee, ja, ik weet dat toch niet, hè. En dat vind ik vooral heel tof om zelf nu les te geven ook. Dan, ik zeg voornamelijk van, kijk, heel veel dingen die ik u ga vertellen zijn waar, want dat zijn geschiedkundige feiten. Maar niet vergeten dat alles wat ik daar rond vertel, is mijn mening. En mijn mening is niet noodzakelijk de juiste mening of is niet noodzakelijk jouw mening. Dus ik ben daar voornamelijk om hen te vertellen wat ik ook niet weet. Allee ja, dus wat ik weet, maar wat ik ook niet weet. En dan hoor ik graag van hen hoe zij mij aanvullen. En dat vind ik zo een veel interessantere manier van met leerlingen ook om te gaan. En dat is wat dit soort boeken zoals van Olivia Lang doen.
Ja.
Die nemen u echt mee en die zeggen van kom, we gaan dat eens even onderzoeken. Hoe tof is dat? Allee ja, dat is toch zalig.
En wat je zelf ook doet natuurlijk in je boek, denk ik. Of denk dat ook jouw ambitie is, hè, om dat, om echt zo... Ja, maar het is dan letterlijk een tocht, hè,
ja,
bij jou.
Ja, ja. Dus ja. Blijkbaar heb ik wel mijn vorm gevonden, denk ik. In de zin van, ik schrijf heel graag een verhaaltje. Maar daar rond plak ik wel heel veel geschiedenis en heel veel kunstenaars en dingen die ik zelf heel belangrijk vind qua thematiek.
Ja.
Ja, het was heel fijn ook, omdat ik heb dat natuurlijk in Julian heb ik dat ook gedaan. Maar daarna heb ik 2 kinderboeken geschreven. En dan ging ik nog een boek schrijven. Dat is dan Heerlijk Monster geworden. Maar ik heb echt moeten nadenken van, ja, hoe klinkt mijn stem? Omdat ik heb Julian geschreven in een soort van uitbarsting. Mm-hmm. Dat boek moest daar voor mij, of dat dan nu werd uitgegeven of niet, dat boek moest daar gewoon voor mij zijn, omdat ik heel veel schrik had om mijn herinneringen kwijt te raken. En ook wat ik allemaal belangrijk vond dat rond ons werk hing, want wij hebben echt 7 jaar samengewerkt als kunstenaarskoppel. Dus ik vond dat heel belangrijk om dat op te schrijven, maar hoe nu? Wat nu, hè? Hoe klinkt mijn stem?
Ja.
Allee, dus ik heb een thriller geschreven. En dan dacht ik, oh, dit is zo slecht. Ik heb die weggegooid.
Oh, je hebt hier niks mee gedaan.
Oh my god, dat wilde echt niet lezen. Dat is zo erg.
Ik ben nu wel heel benieuwd.
Nee, dat zei je echt niet. Daarna heb ik een roman geschreven. Die heb ik ook in de vuilbak gegooid. En dan dacht ik van, oké, Pirets, ga even zitten. Wat wilt je hier nu eigenlijk doen? En ik dacht, ja, maar... Hoe klink ik? Ja, als mezelf, hè. En ja, doe eens gewoon je goesting. En ik ben mijn goesting beginnen doen en dat boek is er gekomen. Dus ik denk dat ik mijzelf ook heel veel werk heb uitgespaard nu. Omdat met mijn 5e boek, mijn volgende, daar ben ik nu al notities voor aan het nemen. Ik weet gewoon, probeer geen thriller te schrijven, probeer geen roman te schrijven. Blijf gewoon bij jezelf. En...
Zeker geen thriller.
Ja, maar als je gewoon bij jezelf blijft... Ja. En dit boek is echt... Ik ben zo vreselijk bij mezelf gebleven. Ik heb echt opgeschreven wat ik zelf zou willen lezen.
Ja. Ja. In Heerlijk Monster zeg ik even, lees pagina 121. Schrijven is... Maar wacht, het hoofdpersonage zegt dat, maar dat is ook mijn vraag. Schrijven is voor mij een wereld neerzetten waarin je even kunt wentelen zonder dat de praktische stoorzender van de realiteit tussen beiden komt. Dat is maar één... Dat is niet dat zoveel zeggen, maar dat is 1 zinnetje. Is dat enkel het hoofdpersonage dat zegt? Of is dat de schrijfster toch die het zegt?
Het is meer het hoofdpersonage.
Ja.
Omdat voor mij is schrijven heel hard realiteit. Ja, voor mij is schrijven echt een manier om de wereld steek te laten houden. En als ik iets niet begrijp, dan ga ik graven en zoeken en schrijven tot die nieuwe persoon, die nieuwe ik op papier verschijnt en mij een soort handleiding aanreikt over hoe ik het moet aanpakken. Dat is voor mij schrijven, ja. Het is bijna... Mocht ik bijgelovig zijn, zou ik zeggen, het is bijna magisch. Hoe dat gebeurt. Dat je echt zo door te zoeken, dat gewoon eruit komt. Maar ja, dat is uw hoofd die dat doet, hè. Dat zijn uw hersenen.
Ja.
Dat is hoe dat uw hersenen werken, natuurlijk.
Je moeder is heel hard bezig met zo... Tarotkaarten en zo van die, toch?
Ja, mijn moeder is heel... Ja, ik kom uit zo'n familie natuurlijk. Hè, van alles hangt aan elkaar, van het bijgeloof. En, oh, je hebt een probleem, wacht, ik zal je kaarten even leggen. Allee, ja. Zo, ik ben eerder zo het zwarte schaap van de familie, niet omdat ik gay ben, maar omdat ik geen tarotkaarten kan lezen, kennen. Dat gegeven.
Word je gediscrimineerd?
Ik word gediscrimineerd, ja.
Oh. Zeg, je zei er straks van, als kindje dat je al heel veel las.
Ja.
Was dat dan, waren er dan boeken thuis? Of hoe was dat dan?
Ja, ik had geen... bij mij was dat geen optie om niet te lezen.
Hoezo? Voor jezelf?
Nee, voor mijn mama ook. Ah. Ja, er moest thuis gelezen worden.
Moest?
Ja, er moest gelezen worden, want... ik kon bijvoorbeeld ook op mijn zesde kon ik schaken, omdat mijn mama ook zoiets had van... dat wordt gezien... Ja, natuurlijk, ik ben van 73. Hè, dat was zo van, dat wordt gezien als een teken van intelligentie. Dus als vrouw ga jij kunnen schaken. Jij gaat niet onderdoen. Allee, ja. Dus mijn opvoeding is heel hard op intellectuele evolutie en stimulans geweest.
En qua boeken, hoe was dat dan?
Zij had gewoon een hele grote boekenkast. Zij heeft mij ook wel... als kindje las ik al heel veel boeken. En dan, ja, bibliotheek ook. De Vijf. En zo, dat soort dingen. Hè. Die woonden dan in allemaal vijf witte kindjes die dan in Wassenaar woonden. En die allemaal rijk waren en die dan op avontuur gingen gaan. Dat lag zo ver van mijn belevingswereld af. Bij ons werd er... niet echt noodzakelijk veel op avontuur gegaan, maar was voornamelijk in uw hoofd op avontuur gaan. Maar ik heb echt een opvoeding gekregen die echt ging over kennis. Ik denk dat ik mijn allereerste opera heb gezien toen ik 5 was. Nam zij mij mee naar La Traviata en zij zei van... Goed luisteren, schat, je gaat dat snappen. Allee, ja. Dus ik heb nooit van mijn moeder het gevoel gekregen van... je gaat iets niet kunnen, of je gaat moeten onderdoen... of je gaat dommer zijn, of dit of dat. Nee, dat werd van meus gepusht. En daar ben ik natuurlijk nog altijd super blij om. Hè? Dat is, ja.
In het boek gaat het op een moment ook over... maar de vraag is of het iets met autobiografisch te maken heeft... omdat het over boeken gaat. Je schrijft daarin, in de bibliotheek, van het zelfs willen overnachten in de bibliotheek. Ja. Is het daar enige waarheid in, of is dat via verzonnen?
God, dit is iets dat ik nu nog altijd wel wil doen. Ja, dat ik denk van, hoe cool zou dat zijn om gewoon zo opgesloten te zitten in een bibliotheek. Allee, ja, het rare is ook, ik zit heel graag in een bibliotheek. Ik vind dat heel tof om daar gewoon zo te zitten en te lezen. Maar tegenwoordig... dat is heel raar. Ik weet niet hoe dat komt, dat mensen zo nu zonder koptelefoon ook naar filmpjes op hun gsm zitten te kijken. Dan denk ik, oké, stikt gewoon even je oortjes in, want ik hoef daar niet van mee te genieten. Waardoor het natuurlijk in een bibliotheek niet meer zo rustig is als het een beetje hoort te zijn of zo. Dus dan denk ik, hoe zalig zou het zijn om hier echt te zijn zonder mensen. Om dus echt zo, dat bijvoorbeeld de Permeke-bibliotheek, dat die van mij is. en dat ik daar gewoon...
Goeie droom. Voilà. Goeie droom.
Voilà, life goals. Dat ik daar echt zo dag en nacht gewoon wat kan gaan lezen in het donker, in de stilte.
Oh, wat een heerlijke gedachte.
Ja, toch? Ja. Ah, zalig.
Jouw tweede boek. Ieder een lichaam van Olivia Lang. L-A-I-N-G. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is De Randen van Angelo Thijssen. Vriend van mij. En samen met hem heb ik mee het scenario geschreven van Julian. Het eerste boek dat gaat... mijn eerste boek dat gaat verfilmd worden.
Ja, hij heeft dus het scenario van Girl en van Close geschreven samen met Lucas Dont. En nu ook het scenario van, van de film op basis van jouw boek... Julian, hè?
Ja.
Vertel eens, hoe is dat, hoe gaat dat? Waar staat dat nu? Hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie samen dat gemaakt? Of heeft hij dat alleen gedaan?
Nee, we zijn het eerste jaar en een half hebben we echt wel samen geschreven, samen nagedacht, samen gesleuteld aan het scenario. En nu is het losgelaten. En nu is hij daar dus samen met de regisseur aan het werken voor de laatste... de laatste fase. Dus dat is super interessant wat er daar allemaal aan het gebeuren is. Ja. Ook wel heel interessant voor mij, in de zin dat ik Natuurlijk gaan ze in het begin... Ja, het is mijn verhaal, hè. Je kunt dat niet echt loslaten. Maar ik heb heel veel van hem geleerd en ook heel veel van... Michiel Dont is onze producent, dat is de broer van Lucas. Dont, ja. Heel veel van hen twee geleerd in de zin dat sommige dingen werken in film en sommige dingen werken niet in film. En het is niet omdat het werkt in een boek dat het ook werkt in een film. En dat is heel interessant, omdat soms moet je natuurlijk de waarheid wat geweld aandoen. Sommige dingen uit het boek zijn eruit, sommige dingen zijn niet gebeurd en die zitten er dan in de film. En dat is heel boeiend, maar dat maakt natuurlijk ook dat het voor mij iets makkelijker is, omdat nu spreek ik zelfs al over de personages Fleur en Julian, omdat dat, ja, dat verhaal is out there.
Ja, het is niet meer exact 1-op-1, nee, jullie.
Nee, en we proberen nu gewoon de beste film te maken die we kunnen maken.
Maar dat moet toch moeilijk zijn in het begin?
In het begin wel, maar ik kan heel hard voor mijzelf een onderscheid maken tussen... Heb ik er emotioneel last van? Of vind ik het scenarioel niet goed? Okay. In de zin van, soms lees ik dan dialogen dat ik denk van... Nee, die dialogen werken voor mij niet, literair gezien.
Ja.
Maar soms lees ik ook iets dat Angelo heeft geschreven dat ik denk, oh nee, dat is niet waar. En dan denk ik, ah nee, dat is mijn emotie die aan het praten is.
En je bedoelt, dan moet je dat loslaten.
Dan moet ik dat loslaten.
Oké, okay, omdat het te belangrijk is voor het scenario, voilà, dat erin staat.
Dat is. Dus als het emotioneel is, dan moet ik het gewoon loslaten. Want anders doe ik mijn job gewoon heel slecht.
Ja. Allee, ja. Oh, maar zeg.
Maar dat was wel een beetje een gevecht met mezelf.
Dat lijkt mij echt zo moeilijk.
Ja, maar dat is wel gelukt. Allee, ja, het is...
Maar dus, wacht hè. En hoe ging dat dan? Dus zei hij dan... Dit gaan we er nemen, bijvoorbeeld het boek, omdat hij... Ja, of zei jij dan van, we gaan hiermee beginnen. Hoe ging dat dan? Hoe ging die samenwerking?
De samenwerking was heel fijn in de zin dat wij gans in het begin hebben gezegd van, welk verhaal willen we vertellen? En waar gaat het boek voor ons over? En dat is natuurlijk dat is uw uitgangspunt. Hè? En dan ga je gans het boek ontleden. En dan, oké, ze zijn in 4 landen getrouwd. Ze hebben in Spanje, Amsterdam, Antwerpen gewoond. Wat gaan we pakken, wat gaan we niet pakken? En dan begin je eigenlijk te schuiven met situaties. En dan begin je daar scènes rond te schrijven. Dus nu nog, hè, we zijn nog altijd af en toe aan het schuiven. Zo van, ah ja, maar dat zou het beter daar staan. Dat zou beter
in Amsterdam gebeuren. Zo.
Ja, voilà, dat soort dingen. Maar het is zo vreselijk boeiend ook om dat te doen. Allee, ja, het is heel...
Om dat naar een ander medium te moeten overzetten.
Ja,
ook.
Ja, want ik ben heel hard bezig. Ik geloof niet in 1 medium, puur voor mijzelf. Hè. Dus ik kan niet zeggen van, ik ben louter een schrijver. Omdat sommige dingen die ik wil vertellen, zijn misschien een fotoserie. En sommige dingen zijn misschien een videoperformance. Sommige dingen zijn een film. Dus dat is wel heel fijn om elke keer, elk project dat er is, te kijken van, oké, in welke vorm gaan we dit nu zetten? En nu, door met Michiel en Angelo samen te werken, merk ik natuurlijk ook van, ah, maar film is ook in de toekomst nog een andere mogelijkheid. Misschien zijn 1 van mijn toekomstige verhalen, is dat wel een film? En om dat uit te zoeken, was ik dan in New York, heb ik een week les gegeven op NYU.
Mm-hmm.
En de week daarna ben ik zelf gaan les volgen bij de New York Film Academy. Heb ik regie, zo'n soort crash course, gedaan. Gewoon om te weten van, is dit iets wat ik fijn zou vinden en wat ik moet uitzoeken?
En het antwoord was ja.
Uiteraard. Uiteraard. Want ja, we hebben zoveel vrije tijd, hè?
Je vindt wel... Het is... Toen ik binnenkwam, zei je ook al van, het is zo druk. Je vindt het denk ik heel leuk dat het druk is, maar het is wel heel veel precies. Hè? Je neemt heel veel op je zo, hè, toch?
Ja, ja, dat is soms wel heftig. Ja,
En ook zo, wat ik ook voel dat je doet, maar misschien is dat een verkeerde interpretatie, is dat je zo... Ja, je neemt natuurlijk ook door jouw activisme, waar we het over hadden, door wat je schrijft, door wat je maakt, neem je als het ware bijna ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid op je. He, van, ik ga hier iets veranderen. Dat lijkt mij wel heftig, toch? Ja, ik blijf dat zo voelen van... blijf zo voelen van, amai, dat is veel voor een mens. Zo.
Ja, maar het is ook wat ik zeg, hè. Ik zou het ook niet kunnen doen.
Ja.
Allee, ja, ik zou mijzelf zo slecht voelen, want soms denk ik dat ook. Hè. Soms is het dus allemaal zo overweldigend dat ik dan in mijn zetel ga liggen en denk van, het is wat het is. Maar dan 10 minuten later stak ik weer recht en dan denk ik, oké, maar wat gaan we daaraan doen? Allee, ja, dus ik heb zo die... Ik switch zo'n beetje tussen die twee verschillende dingen. En dan is dat... Ja, je wordt natuurlijk ook als vrouw wordt je ook af en toe tegengewerkt, gewoon puur omdat je een vrouw bent. En dan denk ik soms, oké, moet ik mij daar ook nog mee bezighouden? Allee, ja, dat is er dan soms te veel aan, dan word ik heel kwaad. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Allee, ja, uw ideeën worden altijd zo een tikje minder serieus genomen wel in meetings, omdat een vrouw bent. En dan later kom je wel al uw ideeën terug tegen, maar dan staat er wel een mannennaam onder. Allee, ja, dat heb je gewoon als vrouw. Ja. En ik kan er u 150 op papier geven die dat ook de hele tijd voor hebben. Allee, ja, dus daar moet je... Dat vind ik dan zo vreselijk vervelend, dat je... Enerzijds wil je dan de wereld beter maken, maar dan word je... onderhuids ook nog altijd wel de hele tijd tegengewerkt, dat je denkt van, mannen, wij moeten eigenlijk allemaal een beetje aan dezelfde kant gaan staan hier, hè, in plaats van, allee, ja, dat soort dingen. Mm. Ja.
Heftig. Oeh, amai, heftig. Druk leven zo. Een gebald zo, druk. Alsof je zegt van, hè, omdat je straks zei van de queer time, hè, dus dat je hè, zo... Je hebt minder tijd ja. En daardoor ga je alles heel erg gebald. Dat voel je heel erg bij wat jij nu vertelt. Hè.
Ja, ja, dat is... En ik probeer vakantie te nemen. Hè. Allee, ja, ik heb het geluk dat ik een lief heb die heel praktisch is en heel hard met haar voeten op de grond staat. Zo. En die kan soms echt zeggen van, oké, morgen ga jij gewoon... Allee, ja, uiteraard als ze weet dat ik geen meetings heb. Dat ze zegt, morgen is het gewoon vakantiedag. En gaan ze in het begin... Allee, ja, die mocht mij van het plafond krabben, hè. Omdat dat was verschrikkelijk. Een vakantiedag, of hè. Van, hoe zot ze jij? Maar nu denk ik van, oké, ze heeft gewoon zo vreselijk gelijk. En dan gaan wij... Dan geeft ze nog wel een beetje een toegift, want dan mag ik naar een museum of naar een galerij, waardoor dat mijn hoofd natuurlijk terug wel aangaat. Maar ja, ook
dat
iets...
Dat voelt toch als ontspanning ergens?
Het voelt meer als ontspanning dan als ik achter mijn computer zit te tikken de hele tijd. Ja.
Wil je jouw 3 boeken nog eens herhalen voor mij, alsjeblieft?
Ja.
Wat was jouw eerste boek?
Dus we zijn begonnen met Zami, A New Spelling of My Name, van Audre Lorde. Mm-hmm. De tweede was Olivia Lang... Ieder een lichaam over verzet, verlangen en vrijheid. En het derde was De Randen van Angelo Thijssen.
Hou je bij wat je leest? Zo, ik wil zeggen, hou je zo op je lijstje met ik heb dat gelezen dit jaar?
Ja, ik wou dat doen, maar ik ben dat boekje kwijt weer tussen al die andere notitieboekjes en dan vergeet ik dat. En ik vind dat eigenlijk wel heel jammer. Ja, maar ook dat denk ik van... Voor wie dan? Voor het nageslacht? Of voor... Nee. Het heeft weinig... Ja, ik zou het fijn vinden. Mijn neurotische hoofd zou dat ook heel fijn vinden, mocht dat gewoon in lijstjes gestructureerd staan. Maar ja, dat kost dan weer net iets te veel moeite of zo.
Begrijp ik. Dank je wel voor jouw 3 boeken en veel succes.
Dank je wel voor mij te willen in uw podcast.
Dit was mijn gesprek met Fleur Piret. Ik heb haar meteen na het interview gevraagd om mijn exemplaar van het boek Heerlijk Monster te signeren, wat ze dan ook gedaan heeft. Ik had eigenlijk op dat moment het boek helemaal uit op de laatste 12 bladzijden na. Dat heb ik dan gedaan op de trein terug naar huis. Alle boeken die we noemen vind je zoals steeds op de website wimoosterlink.be met dus een link hè, die je kan gebruiken om het boek te bestellen als je daar zin in hebt. Of als je de podcast wil steunen. Dankjewel om te luisteren. Laat vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Deze aflevering met Fleur Piret, dat echt iets voor hen is. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.